Wanneer heling jouw doel is, dan is de Ontdek je Heilige Graal podcast jouw plek. Hier praten Andries Lamet en ik over alle stappen van trauma naar heling.
Welkom terug weer bij Ontdek je Heilige Graal. We zijn alweer toe aan aflevering 6.
6. Ik doe even de echo.
Oh zo, ja precies. Ja, 666. Ik weet dat podcastmakers daar vaak wel een beetje op kicken. Gewoon het afleveringsaantal noemen. En dan zeggen ze, ja, dit is aflevering 385.
Ja.
Maar daar gaan wij ook naartoe.
Ja, makkelijk Andries. Wij gaan nog jaren door.
Ja, want je kan het vaak over trauma hebben. Vandaag gaan we ook echt specifiek op dat thema inzoomen. Dat hebben we al even gedaan in aflevering 2. Net als pijn in de vorige aflevering. Nu gaan we er uitgebreider bij stilstaan. En jij wilde wel een soort disclaimer vastgeven.
Ja, ik wil inderdaad graag een disclaimer meegeven. En dat is dat als je het over trauma hebt, je het soms ook echt even over moeilijke onderwerpen hebt. En dat geldt wel vaker voor onze podcast. Dus ik zal het proberen af en toe even te benoemen voor de nieuwe luisteraars. Maar daar waar die over pijn of trauma gaat, dan kan het soms ook even ongemakkelijk worden of even schuren. Dus weet dat ook deze aflevering kan gebeuren. We gaan er niet omheen. Want daarvoor is deze podcast ook. Maar we begrenzen natuurlijk altijd wel dat je niet overweldigd wordt door wat we vertellen. Of dat hopen we dan in elk geval.
Dus we gaan heeft dat te maken met de zwaarte, de thematiek? Met zeg maar de onderwerpen?
Ja, weet je, met trauma, om maar even heel concreet te maken. Een aantal van de trauma's die ik heb meegemaakt zijn best wel pittig. Eén daarvan is bijvoorbeeld seksueel misbruik. Dat is zo'n onderdeel van mijn verhaal dat ik er echt niet altijd bij stilsta. Dat het voor een nieuwe luisteraar misschien even, wow, wat zeg je nou? Waar gaan we het nou over hebben? Terwijl dat misschien wel zo kan ervaren kan worden. En dat snap ik eigenlijk ook wel goed. Maar omdat ik het al zo achter me heb gelaten en het zo'n natuurlijk onderdeel van mijn leven is, geef ik er niet altijd een soort waarschuwing bij af als we het erover gaan hebben. En ik vind het toch goed om dat af en toe wel te doen. Om even ook voor alle luisteraars die mijn verhaal nog niet kennen, wel zich even ervan bewust te maken van ja, we kunnen het soms ook over moeilijke dingen hebben. En daar gaan we niet omheen. Zo simpel is het. Omdat het belangrijk bij trauma is dat je er ook naartoe gaat. En dat doen we netjes en begrensd. En we gaan echt niet alle details vertellen. Maar we hebben het wel erover.
Ja, nou, mooi dat je dat even aangeeft. En het is niet voor niets dat jij eigenlijk als belangrijkste ondertitel zou ik bijna zeggen in je boek hebt. Je komt niet met trauma in dit leven, dus je hoeft er ook niet mee uit.
Exact.
Sorry, ja, ik heb hem uit mijn hoofd geleerd. Maar,
nou, dat
ja.
Doe je toch nog best netjes hoor.
En meteen even een persoonlijke vraag dan, Rianne. Want het betekent dat ook dat bijvoorbeeld dat seksueel misbruik minder lading heeft voor jou tegenwoordig?
Ja absoluut. Ik heb er ook best wel lang omheen geleefd. En dat heeft ook allerlei oorzaken waar we zo meteen ook nog wel op komen wat trauma met je kan doen. Maar dat zorgde er ook voor. Ik vond het thema zo heftig dat ik er absoluut niet iets over wilde lezen of luisteren. Want ik was ook bang voor wat ik te horen zou krijgen of wat het met me zou doen. En dus kunnen er natuurlijk ook best wel luisteraars zijn die datzelfde ervaren. Maar ik ben er zo los van dat het een van de trauma's is die ik mee heb gedragen in mijn leven en die mij heeft gevormd. Ik heb ook een auto-ongeluk meegemaakt. Er zit aan het een niet meer lading dan aan het ander. En dat klinkt misschien heel gek, maar dat komt naar mijn inzien door dat ik het echt verwerkt heb en echt heb los kunnen laten.
Nou, fijn dat dit even benoemd is, denk ik. En dan over trauma zelf, waar het deze aflevering dus over gaat, beginnen we even algemeen, denk ik. Wat is trauma nou eigenlijk? Wat maakt iets een trauma?
Ja. Over trauma denken veel mensen anders. Dus er is niet één universeel begrip wat zegt dit is trauma. Maar hoe ik naar trauma kijk is dat het een ervaring is die je in het moment niet kunt verwerken. Die wel pijnlijk is geweest, maar waarvan je later de gevolgen pas gaat herkennen. En een trauma kan ook soms iets heel kleins zijn. Het kan net één lullige opmerking zijn die je als kind hebt gehoord, maar die zo ingrijpend was dat je daar toch een beetje naar bent gaan leven. En dan gaat het dus niet eens om hele grote zaken, maar het gevolg is dat je ernaar gaat leven. Je gaat een beetje van je koers af, je gaat een beetje overleven en soms heel erg. En dat is wat trauma doet. En trauma kan in het moment zelf hoeft het niet altijd pijnlijk te zijn. Maar de gevolgen zijn niet positief en niet opbouwend.
Nee, je noemt nu ook het woord pijnlijk. Want daar hebben we natuurlijk de vorige aflevering over gehad. Wat is het belangrijkste verschil dan met pijn?
Ja, pijn kun je soms wel herkennen in het moment zelf. En kun je ook oplossen in het moment zelf. Of door aandacht te geven kan het overgaan in dat moment. En dat gaat vaak om wat kleinere ervaringen. Bij trauma weet je vaak niet wat de gevolgen zijn. Als je een scheiding van je ouders meemaakt, dan kan dat in dat moment een pijnlijke periode zijn, waar je veel verdriet of boosheid ervaart, of machteloosheid ervaart. Maar je hebt vaak geen idee dat in de rest van je leven je ook een aantal van die ervaringen meeneemt in hoe jij weer naar het leven kijkt, of hoe jouw gedrag zich ontwikkelt. En dat is wat trauma doet. Dus trauma neem je voor een langere termijn mee, waarbij je vaak niet kunt overzien wat het met je doet.
En het is dus soms, misschien zelfs wel vaak, ook ongemerkt dat we niet doorhebben dat we last lijken te hebben van trauma. Waar heeft dat dan precies mee te maken?
Ja, dat heeft verschillende oorzaken. Aan de ene kant slaan we trauma niet helemaal goed op. Daar komen we zo meteen nog uitgebreider over te praten. Maar daardoor denk je dat het wel meevalt, of dat je het misschien niet eens echt hebt meegemaakt. Dat je niet zoveel nare dingen hebt meegemaakt, omdat je dus niet goed opslaat. En aan de andere kant kan het ook zo zijn dat als je als kind in een wat ik noem dat maar een onveilige omgeving opgroeit, met ouders die, hoe goed ze het ook bedoelen, niet de juiste zorg hebben gegeven, dan kun je dusdanig gevormd zijn dat je trauma later ook niet herkent. En als je heel veilig opgroeit en er overkomt je later iets wat niet prettig is, dan kun je dat wat makkelijker herkennen als, oeh, dit wijkt wel heel erg af van wat ik heb meegemaakt. En dan zul je dus ook ietsje sneller taal kunnen geven herinneringen kunnen vormen rondom dat trauma. Terwijl als jij in je jonge jaren al gewend bent aan een onveilige situatie, dan sla je dat niet helemaal als die onveilige situatie op, want het is je normale situatie. En daarin is het dus ook moeilijker te herkennen wat je hebt gemist of wat je is aangedaan.
Heel logisch als je dat zo zegt. En wat ik me ineens bedacht, ouders in het algemeen krijgen er misschien voor hun gevoel wel een beetje van langs, hè, in deze podcast. Het gaat vaak over wat je in je jeugd hebt meegemaakt, ja, in je kindertijd, soms nog voordat je überhaupt taal had. Ik denk dat er ook veel luisteraars zijn die zelf kinderen hebben, dus die ouders zijn. Compassie voor de ouder, is die er ook?
Ja, die is er zeker. We zijn allemaal mensen en we leren gaandeweg. En het mooiste zou natuurlijk zijn als je kinderen krijgt en je jezelf al heel erg bewust bent van je eigen proces en je eigen leven en de invloed van je eigen gedrag op je kinderen. Maar heel veel mensen zijn dat pas gaandeweg ergens gaan ontdekken en luisteren misschien nu ze al oudere kinderen hebben en komen nu op dat punt. En nee, het gaat nooit over schuld. Ook niet als ik over mijn ouders praat. Ook niet als jij een voorbeeld uit jouw leven haalt waar je ouders betrokken bij zijn. Het gaat nooit over schuld. En over mijn verhaal kan ik zeggen dat ik mijn beide ouders ook vergeven heb voor het gebrek aan goede zorg. Maar er was wel gebrek aan goede zorg. En dat is niet anders. In een lerend leven doen we niet altijd alles goed naar onze kinderen. Of naar onze partners als we geen kinderen hebben. Of naar onze vrienden, vriendinnen of op het werk. Of naar onszelf. Dus we zijn altijd, als we aan het groeien zijn, niet alleen slachtoffer van iets, maar soms ook dader in een situatie. Dat kan niet anders. En dit is geen pleidooi om alle ouders af te maken en weg te zetten als dader. Maar het is wel een gegeven dat het ontbreken van bepaalde zorg of het geven van net niet zulke handige zorg er wel toe leidt dat je kind te maken heeft met patronen die hij later weer zal moeten ontdekken en ontmaskeren.
En wat vergt dit van een ouder? Want ik kan me er ook zo goed in verplaatsen dat iemand hier naar luistert en denkt van ja, maar ik heb het toch met mijn beste bedoelingen gedaan en ik ben zo zorgzaam ingesteld en ik heb alles over voor mijn kind. Dat het ook een beetje schuurt als jij dit nu zegt. Ik begrijp het, hè? Maar
ja, zeker. Dat geloof ik zeker. Ik denk ook dat dat schuurt. En weet je, dit gaat niet alleen over een band tussen een ouder en een kind. Maar toen ik getrouwd was, toen was ik me dus nog helemaal niet bewust van mijn patroon. Ik ben nu met Siem, ik ben ooit getrouwd geweest. En in dat huwelijk heb ik echt best wel veel dingen niet goed gedaan richting mijn man. En daar heb ik verantwoordelijkheid over. En daar heb ik mezelf over in de spiegel aan te kijken. En uiteindelijk ook mezelf voor te vergeven. En los te kunnen laten wat ik de ander heb aangedaan. Maar ook dat is een proces. En dat geldt ook voor elke ouder die luistert. Het is dan toch ook weer jouw proces, lieve ouder, om daar wat mee te doen. Om te erkennen dat het niet allemaal goed is gegaan. En dat dat logisch is, maar dat het wel is gebeurd. En dat het geen verwijt is, maar dat het wel is gebeurd. Dus het gaat niet over, je bent een stomme ouder. Of wat maak je me nou? Ook niet als er heftige dingen zijn gebeurd. Maar je hebt misschien wel ongewild fouten gemaakt. En je hebt misschien ongewild je kind opgezadeld met iets waar je kind nu de lasten van te dragen heeft en daar zijn eigen weg in te zoeken heeft. En daar kunnen we misschien ook nog wel een aparte uitzending over maken. Moeten we maar eens even over nadenken. Maar het is in geen geval de bedoeling om wie dan ook schuldgevoelens aan te praten. Maar ik vind het wel essentieel dat we het kunnen benoemen. En ook zonder de hele tijd dat te moeten verontschuldigen. Maar het is wel goed om dat nu gezegd te hebben. Dus ouder, als je luistert, weet wat onze intenties daarmee zijn. Maar het wordt wel besproken.
Het is geen afrekening.
Het is geen afrekening.
Nou, soms hebben we dus niet helemaal door dat we last hebben van trauma en de gevolgen daarvan. En dan rijst eigenlijk de vraag, waarom herinneren we ons niet altijd dat er een trauma is geweest? Hoe komt dat?
Ja, dat heeft verschillende factoren.
Die heb je op een rijtje gezet, hè?
We hebben op een rijtje gezet, zeker.
Okay. Nou, laten we dan even doorlopen. Ik zie hier staan, een reden kan zijn dat het trauma als kind levensbedreigend was. Wat bedoel je daarmee?
Het is zo dat op het moment dat je geboren wordt als babytje, want we moeten het steeds in die context eigenlijk plaatsen. Je zenuwstelsel en je hersenen ontwikkelen zich natuurlijk vanaf het moment van bevruchting tot ongeveer je 25ste. En in die hele periode, en dus zeker ook in de eerste paar levensjaren, is er nog zoveel ontwikkeling in je hersenen en in je zenuwstelsel. Dat bijvoorbeeld je denkdeel van je hersenen, je prefrontale cortex, dat is nog helemaal niet goed ontwikkeld. Dat is er nog bijna niet. Je hebt nog geen taal. Er is nog geen taalgebied actief in je hersenen. En dat betekent dat op het moment dat dat niet ontwikkeld is, kunnen dingen levensbedreigend voelen. Want wij kunnen nog niet ons eigen boontje stoppen. Wij kunnen nog niet voor onszelf zorgen. En dat betekent dat je als babytje eigenlijk een constante staat van machteloosheid ervaart. Je bent constant overgeleverd aan de zorg van je ouders of verzorgers. En hoe goed die ook gaat, al gaat die optimaal, heb je de ervaring van machteloosheid. Je hebt ervaring van geen regie. En dat is eigenlijk je eerste levenservaring. Je bent zo afhankelijk van die anders. Zeker zodra je dus uit die baarmoeder komt, daarvoor heb je die ervaring minder. En de eerste jaren is het vooral een gevoelservaring. Want je hebt dus nog niet dat denkend vermogen, maar wel je emotioneel vermogen. Dus je kunt een gevoel van machteloosheid ervaren. En dat is dus je eerste levenservaring. En daardoor voelen dingen zeker zo jong levensbedreigend. Maar omdat dat je eerste levenservaring is, neem je dat gevoel van machteloosheid en het niet hebben van regie en onveiligheid mee de rest van je leven in. Dus alles wat daaraan refereert, al is het maar een heel klein beetje, kan weer opnieuw die enorme impuls geven van wow, ik voel me vet onveilig en ik ben hartstikke machteloos in deze situatie.
En is het dan ook je normaal? Want de vraag was, waarom herinner je je het niet? Is het niet onderscheid kunnen maken dat dat iets ongewoons is? Dus het trauma wordt eigenlijk het uitgangspunt voor het hele leven.
Exact, ja, exact. En het is je normaal is dus die machteloosheid en die onveiligheid. Dat is eigenlijk je normale staat als babytje. Nogmaals, hoe goed de zorg ook is, want daar heeft het niets mee te maken. Het heeft alles te maken met de ontwikkeling die er nog niet is in je hersenen en in je zenuwstelsel. En als daar dus een traumatische ervaring opkomt, en als babytje kan dat dus zo simpel zijn als mama hoort mijn huiltje niet. Ik heb honger, maar hey, de borst doet het niet. Het is super simpel. Maar dat kan zo levensbedreigend voelen, waardoor die machteloosheid en die onveiligheid getriggerd wordt. En op het moment dat daar traumatische ervaringen opstapelen, andere ervaringen van onveiligheid of onbetrouwbaarheid, of van afwijzing of van verlies, de pijn waar we het de vorige aflevering over hebben gehad, dan kan dat hetzelfde gevoel van machteloosheid en het niet hebben van regie triggeren. En dat voelt levensbedreigend.
Ja, dus het heeft niet te maken met een eenmalig niet gehoord worden als baby als je huilt. Het heeft wel, er moet wel een constante zijn daarin om het levensbedreigend te maken.
Ja, maar je staat is dus al dat je in die levensbedreiging zit. Omdat je niet voor jezelf kan zorgen als baby. Dus al komt je moeder na elk huiltje aangerend met voeding of de speen. Dan nog zal jouw ervaring als kind zijn, ik voel me machteloos. Omdat je dat ergens ook bent als baby.
Maar om je goed te begrijpen, noem je dat dan ook traumatisch? Want ik ken legio mensen die zeggen, nou, hoe graag ik er ook aan wil aan jouw verhaal, maar ik heb toch echt niet een trauma meegemaakt. Maar als je dit wel zo kwalificeert, dan heeft iedereen dat meegemaakt.
Ja, dat klopt. Ja, dat is zo, Andries. Iedereen gaat hier doorheen. En dat is een traumatische tijd voor jou als baby. En dat kan niet anders. We gaan er allemaal doorheen. En dat betekent niet dat we allemaal getraumatiseerde mensen zijn. Maar wel dat we een gevoel van onmacht en machteloosheid heel goed kennen. En een gevoel van onveiligheid heel goed kennen.
Ja, dus het is een opgroeitrauma.
Exact.
Wat onderdeel is van het leven gewoon überhaupt.
Ja, niemand komt daar onder vandaan.
Nou, hebben we die vastgesteld. De tweede reden waarom we trauma ons niet altijd herinneren, is omdat jij zegt, als kind heb je geen kader om het te plaatsen.
Klopt. Een aantal dingen, aantal traumatische ervaringen die je kunt meemaken, zijn dusdanig ingewikkeld dat je pas als volwassene kunt zeggen, oh, zo zit het in elkaar. Bijvoorbeeld het overlijden van iemand. Als kind weet je uiteindelijk dat iemand weggaat. Maar kun je eigenlijk, wat is nou een overlijden? Hoeveel ouders het aan kinderen uitleggen, is dat iemand dan een sterretje wordt. Hè? Dus dat geeft eigenlijk al aan, ik kan het niet uitleggen. Toch? Als iemand, ja. Ik bedoel, ja, want niemand wordt een sterretje, bij mij weten. Maar dat doen we om behapbaar te maken wat er gebeurt. Dus de gebeurtenis is zo groot en zo complex en zo overweldigend, dat we het heel klein gaan maken voor het kind. Zodat het kind het begrijpt. En dat is een voorbeeld van dat je geen kader hebt om zo'n ingrijpende gebeurtenis in te plaatsen. Omdat je het nog niet eerder hebt meegemaakt. Je leert als kind door ervaring. En doordat je gestapelde ervaringen krijgt, de herhaling van ervaringen. Daardoor leer je wat de wereld inhoudt. De wereld leer je kennen. Met name door je ouders en je broers en zussen. Later op school of op de opvang. Maar dat zijn eigenlijk de plekken waar je leert wat er allemaal mogelijk is in de wereld. Maar in het begin heb je natuurlijk geen idee.
Maar in dit voorbeeld ben ik wel nieuwsgierig naar. Ik heb daar zelf niet heel veel ervaring mee qua jonge kinderen in mijn leven. Maar ik hoor ook wel eens dat sommige kinderen een bepaalde nuchterheid aan de dag leggen. En dat juist door het gewicht wat er door de omgeving aangehangen wordt, in jouw voorbeeld over een overlijden van een opa of een oma, dat er ook kinderen zijn die juist dat eigenlijk als iets heel logisch kunnen aannemen als dat wordt uitgelegd van ja, een leven is eindig. Snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker. Ja, en dat is ook een mooie kwaliteit van kinderen. En dat is zeker ook, dat is er. Weet je wel? En dat is gewoon een kwaliteit. En dat is prachtig. Dus, maar wil je daarmee zeggen, en dus is het niet traumatisch? Dat weet ik zo net nog niet. Het is zeker zo dat trauma maar net afhangt van de zorg die er omheen plaatsvindt. Dus op het moment dat, ik weet bijvoorbeeld, een van mijn nichtjes werd een keer stevig gebeten door een kind bij de oppas. En dat was echt, nou, dat was niet oké. Die bleef bijten. Nou, uiteindelijk had ze daar enorm blauwe plekken door gekregen, uiteraard. Die tanden die stonden goed in haar vel. En haar oppas zei, oh joh, hij dacht vast dat jij een boterhammetje was. Nou, vond ik ergens wel briljant, want daardoor haalt het even die paniek van het kind weg. Dus de eerste ontvlambare mogelijkheid, weet je, als de oppas ook in paniek was wat ik misschien wel had gedaan hoor, want ik vond het een heel zielige ervaring. Maar zij kon dat zo goed mild maken op dat moment, waardoor het voor haar mogelijk minder traumatisch werd. Dus goed uitleggen wat er gebeurt, begrijpbaar maken, dat is natuurlijk goed. Dat is ook gewoon goede zorg. Maar dat wil niet zeggen dat een ervaring niet alsnog gevolgen kan hebben in je latere leven. Dat weet je pas als je opgroeit. Je weet pas wat de verlieservaring echt met jou heeft gedaan, als je merkt in je later leven dat je er misschien wel wat naar gaat leven. Bijvoorbeeld doordat je daardoor beseft, oh, mensen kunnen me plotseling verlaten. En stel nou dat dat 2 of 3 keer in een korte termijn achter elkaar gebeurt, dan kan misschien jouw blauwdruk in jouw hersenen worden, oh, de wereld is niet zo betrouwbaar als die eruit ziet, want blijkbaar vallen mensen bij bosjes weg. En dan, dat kan ontstaan. Dat hoeft niet, maar dat kan ontstaan. En dat heeft er dus mee te maken dat je nog geen kader hebt om dingen te plaatsen. Daar hebben we het nu eigenlijk over. Dat krijg je pas als je meerdere ervaringen krijgt. Dan begin je een kader te krijgen om trauma te plaatsen.
Dan gaan we door. Want als kind zijn je hersenen ook nog niet volledig ontwikkeld. En dat gebruik jij ook als reden, als factor, dat je trauma niet altijd herinnert.
Ja, dat klopt. Want weet je, net zei je van, joh, ik ken echt wel een paar mensen die naar me toe komen, die zeggen, joh, ik heb echt niks meegemaakt.
Ja, dat zeggen ze niet, maar trauma is wel dan een heikel woord.
Nee, zeker. Dat is zeker zo. Maar dat komt denk ik ook voor een deel. En ik gun het iedereen, hè. Ik bedoel, en ik zal ook echt niet hier een pleidooi houden voor 8 miljard getraumatiseerde mensen. Maar, Andries...
Het is wel zo.
Nou, weet je wat in elk geval zo is? Ons taalgebied is nog lang niet ontwikkeld als wij geboren worden. Dat gebeurt pas veel later. En herinneringen koppel je altijd aan taal. Dus we kunnen pas dromen onthouden doordat we taal hebben. Maar daarvoor is ons gevoelscentrum is al wel ontwikkeld. Dus ons limbisch systeem in onze hersenen is al wel ontwikkeld vanaf de geboorte. Dat betekent dat wij emoties en gevoelens kunnen ervaren zo jong we zijn. Maar als we het hebben over dat woord trauma, vinden we dat daar een specifieke herinnering aan gekoppeld moet zijn. Maar herinneringen heb je pas vanaf je 2e, 3e levensjaar. Daarvoor heb je geen herinneringen, want je had geen taal. En je had ook nog niet je prefrontale cortex die goed ontwikkeld was. Dus je kunt ook nog niet analyseren en bedenken wat er is gebeurd. En dat vervolgens taal geven. Dat is essentieel. Dus alles wat er voor dat 2e levensjaar is gebeurd, dat kunnen we wel doorvoelen. Dat zit ook in ons lijf. Er is ook veel onderzoek gedaan naar hoe dat dan allemaal opgeslagen wordt in je lichaam. Maar in je lichaam zitten al die gevoelsherinneringen. En die gevoelsherinneringen neem je ook gewoon mee je leven in. En nee, dan kun je mij nooit uitleggen wat jouw trauma was, want daar heb je dan geen herinnering aan. Omdat het zich eerder heeft afgespeeld, bijvoorbeeld. Dat is één van de redenen. En die ontwikkeling van je hersen- en zenuwstelsel, dat loopt gewoon tot ongeveer je 25e door. En daarna blijft het zich vernieuwen. En kun je nog steeds dingen aanleren totdat je doodgaat. Dus je blijft nog steeds in ontwikkeling. En dus zijn je hersen- en zenuwstelsels nooit af. Maar grofweg, tot je 25e maak je de grootste ontwikkeling daarin door. En zolang dat dus nog niet uitontwikkeld is, is het ook moeilijker om trauma goed op te slaan. En dat komen we zo meteen ook over te spreken, waarom nog meer. Maar dat heeft dus ook met die ontwikkeling van je hersenen en je zenuwstelsel te maken.
Zijn er eigenlijk manieren om, als je op latere leeftijd het wel toch gaat graven, ondanks dat je op dat moment nog niet die volledig ontwikkelde hersenen had, ondanks dat je je taal nog niet had? Jij noemt meteen al net bij post-baarmoederlijke periode, dus eigenlijk je eerste jaren als baby, dat je wel emotioneel dingen opslaat.
Ja.
Kan je dus als volwassene terugzoeken op die manier? Misschien weet je dan niet precies wat er gebeurd is, wat er voorgevallen is, maar daar de informatie uithalen?
Ja, er zijn best wel veel. Wat een hele goede methode is om, als je aan je trauma wilt werken, is om lichaamswerk te doen. Er zijn best wel veel goede lichaamswerkers in allerlei soorten en maten. Ook die gewoon vergoed worden. De reguliere hulp doet allemaal niet zo alternatief als je dat niet wilt. Maar
heb je wat voorbeelden? Want misschien klinkt het nu wat onbehapbaar.
Ja, je hebt bijvoorbeeld een haptonoom. Dat is een heel goed voorbeeld. Ik loop zelf regelmatig bij de osteopaat om mijn lijf goed los te maken. En hoewel ik misschien geen opgeslagen traumas meer in me draag, maak ik ook genoeg mee. En dat sla ik wel degelijk op in mijn lijf. En met alle jaren leven hier op aarde is mijn lichaam op een bepaalde manier natuurlijk gevormd. En ik merk dat als ik bij de osteopaat loop, dat ik dat losmaak. Dus mijn darmen zijn mijn zwakke plek, mijn schouders. En door bij hem prachtige sessies te doen, die ik nooit natuurlijk aan mijn eigen lijf kan geven, werkt wel degelijk om dingen los te maken en om betere houdingen aan te nemen. En dus ook om trauma los te laten. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat je niet altijd woorden hoeft te geven aan trauma. Je hoeft niet altijd een herinnering te hebben aan trauma. En dat is misschien ook wel lekker, dat het dus toch heel goed kan werken, dat als je dat lichaamswerk doet, dat je dingen los kunt laten waar je geen woorden aan hoeft te geven, maar je bent er wel van af. Dat is echt, ik vind dat echt fantastisch. Ik heb ook veel ademwerk gedaan. Dus,
ik wilde er net naar vragen. Oh, ja. Bedoel je dan ook qigong of yoga of ademwerk?
Zeker, ja. Ik heb zeker in het begin van mijn helingspad ben ik veel ademwerk gaan doen. Er zijn hele goede ademcoaches in Nederland. Er zijn er in bijna elke plaats is er wel één. En dat betekent eigenlijk zoveel als dat je op een bepaalde manier gaat ademen. En doordat je zo gaat ademen onder die goede begeleiding, kun je heel veel vastzittende emoties en gevoelens loslaten. En mijn ervaring is dat dat heel goed ondersteunend werkt bij traumawerk. Dus het lost niet je volledige trauma op, maar het is een super ondersteuner.
Echt een bevrijder.
Ja, zeker. Ja, absoluut.
Even terug naar het lijstje, met redenen waarom je trauma niet altijd herinnert. Want wat we ook doen hiermee is eigenlijk een weg terugvinden naar waar komt dit gedrag en dit overlevingssysteem nou uiteindelijk vandaan. Het is het afpellen door alle lagen heen terug naar de heilige graal. En dan kom je bij trauma. Jij zegt trauma sla je gefragmenteerd op. Is ook een reden dat je het niet helemaal goed kan herinneren.
Ja, dat klopt. En dat is hartstikke irritant. Maar het is zo. Dus weet je, jij bent vandaag met de auto naar Amsterdam gekomen. Die drie trappen opgegaan. We hebben geluncht. We zitten nu hier. Je gaat straks weer naar huis. Ik denk dat je dat morgen en ook zelfs over een paar weken nog gewoon prima kunt herinneren. En van alle normale herinneringen kunnen we wel ongeveer een ABC'tje maken. Hoe ben ik ergens gekomen? Hoe ging dat toen? En hoe ben ik weer weggegaan? Zoiets, weet je wel? Of hoe was dat gesprek ook alweer gegaan? Oh, je zus en zo. Dus een gewone herinnering kun je een verhaal van maken. Maar een trauma kan dat heel vaak niet. Dan sla je flarden op. En van die flarden kun je misschien wel alles herinneren. Kun je nog precies weten waar iemand stond, wat iemand zei.
Ja, dus voor de duidelijkheid, want je geeft dat voorbeeld over vandaag bijvoorbeeld. Het gaat niet om over een slecht geheugen, maar het gaat over dus hoe jouw hersenen ook weer dit registreren.
Exact.
Onthouden.
Exact. Ja. Exact. Trauma, en daar heeft Bessel van der Kolk veel onderzoek naar gedaan. In traumasporen kun je dat lezen. Ik vind dat echt een vette aanrader. Hij heeft onderzocht hoe je trauma opslaat. En trauma sla je gefragmenteerd op. En dat wil zeggen dat je dus geen verhaal kan maken. En wij hebben zo'n behoefte om verhaal te maken. We hebben zo'n behoefte om, het is zus en zo gegaan en ik weet het zeker. En jij was toen daar en ik deed toen dat en jij zei toen zus of toen gebeurde er zo. Maar bij trauma kan dat bijna nooit. Trauma is gefragmenteerd. Je slaat het misschien anders achterstevoren op. Je slaat fragmenten op. Je slaat stukjes op van een herinnering.
Weten we ook waarom dat gebeurt en hoe dat kan?
Ja, dat heeft te maken met hoe je hersenen dat dus opslaan. Ik kan dat niet helemaal reproduceren, maar Bessel van der Kolk kan dat heel goed. Maar dat heeft natuurlijk met ons overlevingssysteem te maken. Dus je overleeft het simpelweg niet als je hele intense gebeurtenissen helemaal van A tot Z opslaat. Dus je hersenen hebben het systeem dat je dat niet volledig doet ter bescherming van jou. En dat is een prachtig systeem in het moment zelf. Maar dat is een ingewikkeld systeem als je achter de oorzaak van jouw lijden wil komen. Dus als je je ongelukkig voelt, of je hebt snel een burn-out, of je relaties lukken niet, of het leven is zo, dan wil je graag erachter komen, maar waar komt dat nou door? En als je dat gefragmenteerd opslaat, dan is dat dus heel moeilijk. En zeker
moeilijk te herleiden.
Moeilijk te herleiden. En zeker op het moment dat andere mensen je bijvoorbeeld tegenspreken. Dus je hebt natuurlijk ook vaak trauma van een misdrijf of dat er misbruik is geweest of mishandeling. En dan kun je vaak wel bij je omgeving terecht van, joh, hoe herinner jij dat? Maar iedereen herinnert zich anders. En als de ander zich er schuldig over voelt, dan kan je ook nog in een soort ontkenning komen van de ander. En dan is het heel lastig, want als je jezelf niet gelooft, als je jezelf niet gelooft van, oké, die gefragmenteerde herinnering, dat is misschien alles wat ik heb, maar dat zegt juist dat het om trauma gaat. Voor mij was dat best wel lang een puzzel. Totdat ik besloot, door het besef, ook onder andere van het lezen van dat boek, toen wist ik, oh, dit is dus een richtingaanwijzer. Als ik iets gefragmenteerd heb opgeslagen, betekent het niet dat ik nog moet zoeken naar de rest van het verhaal. Maar dit is mijn verhaal. En dat helpt heel erg om erkenning te geven aan je pijn en aan je trauma.
Ja, en je snijdt hier ook wel een maatschappelijke kwestie aan. Hè? Want in het licht van grensoverschrijdend gedrag, nou, nu komen we allebei uit de media, dus die ligt nu wat meer onder de loep. Maar we hebben dan natuurlijk op verschillende gebieden in het maatschappelijk domein gezien dat dat steeds meer speelt. En dan zien we ook die dynamiek vaak terugkeren van iemand die in ieder geval het helemaal overkoepelend heeft ervaren als iets wat er gebeurd is over dienstgrens. En waarbij ook een ander vaak reageert en dat dan bijvoorbeeld zegt, nou, ik wil wel mijn excuses aanbieden, maar het is niet zo gegaan of ik heb het niet zo ervaren. Verklaart dit dat ook?
Ja. Deels wel. Hier spelen wel, denk ik, twee dingen mee. Aan de ene kant, aan de slachtofferkant, is, denk ik, wat je nu zegt, klopt dit, hè? Dus een slachtoffer heeft een gefragmenteerde herinnering. Maar nu noem ik maar eventjes de dader. En jongens, het gaat dus niet over goed en fout. Het gaat niet over oordeel. Maar iemand is wel in een moment dader en iemand is wel slachtoffer in een moment. En die dader, en daar gaan we het de andere keer ook nog wel uitgebreider over hebben. Die kan bijvoorbeeld in een moment van grensoverschrijding, als hij niet bij zijn gevoel is, als hij niet helemaal goed aanwezig is, dan slaat ook hij de gebeurtenis niet volledig op. En dan slaat of zij. En dan slaat ook die persoon het gefragmenteerd op, of vergeet het zelfs, of heeft een hele andere ervaring. En dat kan ermee te maken hebben, en dat is eigenlijk een volgend punt, dat je bewustzijn zich terugtrekt uit je lichaam. En dat heet dissociatie, met een wat moeilijker woord. Dat betekent eigenlijk dat je niet meer helemaal in je lijf zit en dat je dus ook niet meer goed kan herinneren wat dat lijf allemaal doet. Wat jij dus doet. En dat kan zowel aan de slachtofferkant als aan de daderkant voordoen. En dat betekent dat in een situatie waar alleen jullie twee aanwezig zijn geweest, je het echte verhaal niet bij de ander kan halen. Want die gaat dat om meerdere redenen misschien ontkennen, maar ook simpelweg omdat hij het zich niet herinnert.
Ja, dat is waarom ook de link legt, inderdaad, zonder het te ingewikkeld te maken. Maar dat lijkt nu wel eens te gebeuren. Hè? Dat er gewoon, het is gewoon niet mogelijk om daar een gezamenlijke waarheid over te formuleren.
Nee, klopt. Dat gaat niet. Nee, en dan is het belangrijk, even als laatste om dat hierin aan te halen. Het is wel belangrijk aan beide partijen om te zeggen, oké, ik heb mijn verhaal en jij hebt de jouwe, maar als slachtoffer ook. Maar ga maar staan voor jouw verhaal. De ander hoeft het niet volledig te erkennen.
En te valideren.
En te valideren, maar jij erkent jouw verhaal. En daar ga je iets mee doen. Alleen ons hele systeem kan daar niet altijd wat mee. We kunnen daar juridisch niet altijd wat mee doen. We kunnen daar naar onze baas toe niet altijd wat mee doen. Maar het is al super belangrijk dat jij erkenning geeft aan dat verhaal.
Toch nog even inzoomen op dat bewustzijn wat zich terugtrekt uit het lichaam. Jij zegt het is een wat moeilijker woord, dissociatie. Maar het is wel een heel belangrijk woord in wat er hier precies gebeurt.
Klopt.
Kan je misschien nog iets meer handen en voeten geven hoe dat zich uit?
Ja, zeker. Dissociatie is zoveel als dat je niet meer verbonden bent met je lijf of de plek waar je bent. En dat doe je omdat het trauma te groot is. En dat laten we het even simpel houden, even over de slachtofferkant. Want dit geldt ook voor de daderkant net zo goed. Maar even geconcentreerd op die slachtofferkant. Jij wilt onderzoeken of je te maken hebt met trauma en jij vindt het heel moeilijk om dat te onderzoeken. Dan kan dat zo komen doordat je gedissocieerd bent geweest in het moment van de gebeurtenis zelf. En misschien in herinneringen kun je jezelf wat boven je lichaam zien hangen. Dat zou kunnen. Ik heb een aantal van die herinneringen dat ik mezelf boven mijn lichaam zie. Voor mij is dat een aanwijzing van dissociatie. Dat ik niet volledig verbonden was met mijn lijf. Sommige mensen hebben dat bijvoorbeeld ook in de operatiekamer. Hè? Dat als je geopereerd wordt en je komt weer bij bewustzijn, dat je dan weet, oh joh, maar ik zag mezelf liggen in die operatiekamer. Ik denk dat dat een vorm van dissociatie is. Dus dat je echt even, dat je bewustzijn zich uit je lichaam haalt. En dat doe je uit zelfbehoud. Dat doe je omdat de situatie te bedreigend is, te ingrijpend of te angstig is. Dat je gevoelsmatig niet in dat lijf kunt blijven zitten. En dus onttrek je je wat uit die situatie. En dat kan voelen als een verdoving. Dat is het simpelste om zo te ervaren. Maar je kunt daardoor bijvoorbeeld ook heel agressief worden. En het maakt je dan niets meer uit wat de ander vindt. Want jij vindt het zo en jij vindt de ander dit en jij vindt het dus dat. En dan maakt het je echt niet meer uit wat jouw gedrag met de ander doet. En ook dat is een vorm van dissociatie waarbij je niet meer goed in je lijf kan zitten. De dreiging is te groot en je gaat vechten. Dus je koppelt het altijd aan een van je overlevingsmechanismes. Je gaat vechten, je vlucht of je verdooft. En verdoven komt heel vaak voor bij dissociatie. En dat doe je nogmaals uit lijfbehoud. Maar het lastige is, als je niet goed in je lijf zit, dat je ook een herinnering niet goed opslaat. Omdat je er niet helemaal bij bent. Je bent afwezig.
En gaat dit altijd over echt die momentopnames? Of kan je ook gedurende langere tijd dissociëren?
Ja, joh. Ja, en we gaan het woord dissociatie nog volop uitpluizen in deze series. Want er zijn vele vormen van dissociatie. En waaraan je het goed kan herkennen, is dat je wat meer verdoofd door het leven gaat. Je functioneert nog wel, maar je bent er niet echt. Je functioneert nog wel in je relatie, maar je bent niet meer echt daar. Sommige mensen noemen het een wandelend hoofd. Je kan het allemaal prima analytisch allemaal bedenken en doen en handelen en leven. Maar waar zijn je subtiele gevoelens? Waar zijn je subtiele emoties? Die voel je
vaak
niet.
En waar ben je nog raakbaar?
En waar ben je nog raakbaar? Ja, ja. We hadden net een mooi gesprek tijdens de lunch. En een van wat ik er onder andere mooi aan vond, Andries, is dat jij je kon invoelen in iets wat ik vertelde. En dat betekent dat wij op dat moment echt even een verbinding hebben met elkaar. En dat is zo waardevol als dat er kan zijn. Voor mij heel helend. En het is ook iets van, we verbinden ons even aan elkaar. Dat is er op dat moment. En als dingen niet meer bij je binnenkomen, als je niet meer geraakt kan worden door de ander of door je eigen lijden, dan ben je gedissocieerd.
Ja, toch een ingewikkeld woord, helder uitgelegd.
Dank.
Nog twee factoren die hebben we over. Twee redenen waarom je trauma niet altijd herinnert. En laten we die eventjes meteen met elkaar noemen. De ene is, je maakt je medeschuldig aan het trauma, of de ander maakt jou medeschuldig aan het trauma. Ja. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, we kunnen in het eerste geval, dat je jezelf medeschuldig maakt. Hoe vaak zeg je wel niet, ik had niet op die plek moeten zijn. Ik had niet dat moeten zeggen. Ik had beter na moeten denken, dan had ik het zo aangepakt. Dan maak je eigenlijk jezelf medeschuldig aan wat er gebeurde. En natuurlijk is het goed om analytisch en kritisch te zijn. Hè? Dat je ook naar jezelf durft te kijken van, joh, waar kan ik van leren? Waar heb ik de ander misschien pijn gedaan? Had ik dat niet te handig gedaan? Waar kan ik sorry over zeggen? Dat is allemaal oké, daar gaat het hier niet over. Het gaat er hier over dat je met zinnetjes rondloopt, met gedachten rondloopt. Had ik maar dan. En
dus eigenlijk een oordeel wat je bij jezelf legt. Dus een verwijt naar jezelf.
Absoluut.
Toe.
Het is schuld. Exact, het gaat over schuld. En vaak daarmee ook over schaamte. En op het moment dat dat speelt, ook dan sla je trauma minder als trauma op. Omdat je zegt, ik heb het zelf veroorzaakt. Of ik heb het deels zelf veroorzaakt. En dan is het geen trauma meer als je dat labelt. En dus loop. En prima als je het niet zo labelt, maar het gevolg is dat je ermee door blijft lopen. En dat het wel degelijk van invloed is in je leven. En dat is eigenlijk wat je natuurlijk niet wil. Want daardoor ga je daarnaar handelen en het vormt je. Dus dat gaat over, je maakt jezelf schuldig van een trauma. Je zegt, het komt door mij. Of
ja,
het komt
en daarmee,
door mij.
Zoals je dat net eigenlijk hebt toegelicht, daarmee is het geen trauma meer.
Exact.
Wat gebeurt er dan als de ander jou medeschuldig maakt? Hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, en ik wil daar voor mezelf een persoonlijk, en dan komt er dan nu even dan een heftig voorbeeld. Maar dat maakt wel heel inzichtelijk wat dat is. Dat een ander jou medeschuldig maakt aan iets. Ik heb een verkrachting meegemaakt. En in een verkrachting is het vaak niet helder wat er gebeurt. Voor mij duurde het heel lang dat ik kon zeggen, ik heb een verkrachting meegemaakt. En dat komt door deze beide twee punten. Op het moment dat ik de ervaring heb dat de ander het niet zo ziet als een verkrachting, maar als seks, dan ben ik sneller geneigd om daarin mee te gaan. Want hoezo was het een verkrachting? Ik heb ook heel vaak gedacht, oh, maar was het niet gewoon seks? Totdat ik besefte, deze verkrachting, ik was eerst gedrogeerd en toen verkracht. Dus dat maakt het nog wat voor mij misschien iets makkelijker om te geloven. Nee, het ging echt om een verkrachting. Maar zelfs zonder die drogering staat er voor mij buiten kijf dat het gaat om een verkrachting. Ik heb die avond dat ik verkracht werd meerdere keren aangegeven, ik wil geen seks met jou. Doordat ik gedrogeerd was, kon ik niet meer zelf naar huis. Hij bood me een slaapplek aan in zijn huis. En ik dacht, wat aardig. Dus ik ben meegegaan. Ter plekke zei hij, je weet wel wat je nu te doen staat. Mm-hmm. En ik dacht, nee, ik heb geen idee. Ik dacht dat ik hier ging slapen. En hij begint me uit te kleden en we hebben seks. En ik heb heel lang ben ik in verwarring gebleven. Ook tijdens dat moment. Dat ik dacht, ja, maar hier heb ik toch echt geen toestemming voor gegeven. Ik heb juist me uitgesproken dat ik dit niet wilde. En nu gebeurt dit toch. En wat gebeurde er toen? Toen ontstonden er allemaal gedachten zoals, wanneer heb ik dan wel toestemming gegeven? Was ik dan toch onduidelijk? Heb ik hem dan misschien wel gezegd dat ik dit wilde? En ook
was dat
later,
eigenlijk de eerste ingeving dat je exact probeerde te redeneren en probeerde te begrijpen waarom het gebeurd was en dat je dat dus bij jezelf neerlegde?
Exact, exact. Dus ik heb me mede verantwoordelijk gemaakt voor wat er gebeurde. Omdat ik dacht van, ja, dan is dit seks. En het is ook zo voorbij. En Rianne, waar heb je het eigenlijk over? Dit duurt helemaal niet lang. En ik heb wel vaker seks. En waarom zou dit dan anders zijn? Dan bagatelliseer je het heel erg. Maar ik had er zo'n rotgevoel over. Al meteen vanaf het moment dat het gebeurde. En zeker ook daarna. En dat werd alleen maar groter met de tijd die volgde. En als je het dan hebt over, hij maakte me mede verantwoordelijk. Natuurlijk zegt hij niet, jij bent verantwoordelijk voor een verkrachting. Maar als je het seks noemt en als je zegt, je weet wel wat je nu te doen staat. En waarmee je het signaal geeft, Rianne, jij weet heel goed wat er nu gaat gebeuren. En jij weet ook dat dit nu moet gebeuren. Dan maak je je dus mede verantwoordelijk voor iets wat niet mijn verantwoordelijkheid was. Het grensoverschrijdende had ik nooit zelf voor gekozen. En daar was ik ook nog eens heel helder over geweest. Maar
en toch met zulke hele subtiele uitspraken. Ja. Zorgt dat ervoor dat jij toch mede schuldig wordt gemaakt aan dat trauma.
Exact. En ik werd daar super door verward. En dat is wat er vaak gebeurt als je mede schuldig ergens over wordt gemaakt. Dan verward je dat. Dus dan ga je deels mee in dat verhaal. Of je probeert het voor jezelf te ontkrachten. Maar als er geen heldere ander is die zegt, joh, maar Rian, dit is daadwerkelijk een verkrachting. Of in andere voorbeelden, dit is daadwerkelijk grensoverschrijdend. Of dit is jou aangedaan. Of iemand, al dan niet met goede intentie. Want trauma's worden ook heel vaak onbewust een ander aangedaan. En niet altijd met kwade zin. In dit geval heb ik het niet over deze verkrachting. Maar dat is wel wat er vaak speelt.
Dus enige vorm van erkenning door iemand naast jou.
Ja, dat is eigenlijk, dat helpt natuurlijk enorm in zo'n proces. Als iemand anders jou kan helpen om erkenning te geven, joh, maar jij bent niet verantwoordelijk. Ook niet als je jezelf verantwoordelijk maakt, ook niet als de ander jou verantwoordelijk maakt. Maar als dat er niet is, of dat niet gebeurt, of niet op tijd gebeurt, of er wel is, maar het is niet genoeg, het allerbelangrijkste is dat je jezelf vrijwaart van schuld. Dat je jezelf vrijwaart van de schaamte. En dat je jezelf erkenning geeft dat er nu iets is gebeurd wat over jouw grens is gegaan. Of wat je pijn heeft gedaan. En dat niet jouw schuld was. Dat is zo belangrijk om dat aan jezelf te geven. En dat is wel een heel ingewikkeld proces soms. In dit geval heb ik hier echt heel lang over gedaan voordat ik dit kon erkennen. En bij sommige trauma's zal dat sneller kunnen gaan. Maar het is essentieel dat je jezelf die erkenning durft te geven.
Ja, want dat was natuurlijk mijn volgende vraag. Omdat jij dit eigenlijk in een opsomming doet van redenen waarom je het niet herkent in je leven, trauma. Dus wat als je het niet zo kwalificeert en direct nadat het gebeurd is, het vooral wordt weggezet als, nee, maar dit was geen verkrachting, maar dit was seks. Jij wilde dit ook, we hebben het samen eigenlijk besloten. Hoe zorg je er dan voor dat je dat überhaupt herkent als wel een traumatische ervaring?
Ja, in het specifieke geval van een verkrachting, en dat is bij elk trauma weer anders, hè? Maar ga eens even na over... Stel dat dit inderdaad iets is wat neutraal of gezond zou zijn. Hoe zou je je dan voelen? Ik heb mezelf die vraag gesteld rondom die verkrachting. Stel nou dat het seks was. Wat voel ik altijd bij seks? Ik voel vreugde. Ik doe het uit nieuwsgierigheid of lol. Uit lust, uit whatever. Geen van die factoren speelde hier. En daardoor kon ik voelen, ja, maar als dat seks is, dus iets waar ik wat ik te gek vind en wat ik fijn vind, en dat is allemaal seks. Als dat het niet is, dan is het op zijn minst niet prettig. Maar dan kan ik me nog veel beter de vraag stellen, maar wat was het dan wel?
Ja, dus wat je zegt, je bent op onderzoek uitgegaan van wat is hier nou gebeurd en... Dat deed je aan de hand van hoe voel ik me nu.
Exact. Ja, en dat kun je eigenlijk bij elk trauma doen waarvan je niet zeker weet, is dit een trauma? Is dit wel echt gebeurd zoals ik denk dat het is gebeurd? Dan kun je jezelf de vraag stellen, ja, maar stel nou dat dit een gezonde ervaring is, een opbouwende ervaring of een neutrale ervaring. Hoe zou ik me dan voelen als dit zo is? En voel je al die dingen? Nou, dan is het misschien geen trauma. Dan heb je misschien ergens een beetje ongemakkelijk gevoeld... of vond je het een beetje spannend of whatever, maar is het geen trauma. Maar als je dat allemaal niet voelt... dan kun je in elk geval de erkenning geven dat het iets was... wat voor jou niet gezond of neutraal was... maar wat jou misschien pijn heeft gedaan of jou iets heeft gekost. En het gaat mij er niet om dat je het woord trauma moet gebruiken. Maar het gaat mij er wel om dat je erkenning geeft aan wat het met je doet, wat er gebeurde. Want dan kun je daarnaar werken en naar handelen.
Ja, eigenlijk is dat het begin van de vraag hoe kun je trauma verwerken? En hoe kun je uiteindelijk dus je pad van heling bewandelen?
Exact.
Laatste vraag voordat we daar zijn. En het is misschien een wat langere aflevering, maar het is ook een groot thema. Dus ik denk dat het goed is dat we dit grondig behandelen. En houd je dan nog niet in op de vraag waar... herken je uiteindelijk trauma dan wel aan in je dagelijks leven? Dus je herinnert je het misschien niet altijd. Hoe herken je het dan? Je hebt net al een voorzetje gegeven over dat bij jezelf nagaan. Klopt dit nou? Is dit nou hoe ik me normaal zou voelen bij deze ervaring?
Ja.
Heb je nog wat voorbeelden?
Zeker. Je kunt trauma in je dagelijks leven best wel aan een aantal dingen herkennen. Het zijn heel veel dingen waaraan je trauma zou kunnen herkennen. Een van de dingen is, je wordt perfectionistisch. Je vindt het heel belangrijk om controle te hebben. En door die controle probeer je alles zo goed mogelijk te doen. En is dat nou meteen te relateren aan trauma? Ja, eigenlijk wel. Want dit hoort bij de angstverstoringen. Daar gaan we het ook nog weer uitgebreid over hebben. Want jongens, ik zeg het nu een paar keer deze aflevering. Maar trauma is natuurlijk de basis van nogal wat. Dus we komen op veel van wat we nu vertellen ook nog weer uitgebreid terug. Omdat die vertakkingen nou één keer zo ongelooflijk uitgebreid zijn. Maar één van de dingen waarin je het zou kunnen herkennen is dat je controle zoekt. En dat doe je bijvoorbeeld dus door perfectionistisch te worden. Doordat je de lat altijd iets te hoog legt. En dat doe je omdat je eigenlijk in de kern geen gevoel van regie hebt. Dus waar we het aan het begin van de aflevering over hadden, dat je dat als babytje ook niet hebt. Als je dat in je leven lang meeneemt en dat je blauwdruk wordt, dat je geen regie hebt in jouw leven, door allerlei factoren die er zijn gebeurd in jouw kindertijd of in je tienertijd, dan kun je ook in je volwassen leven een gebrek van regie ervaren. En dat zoek je dan in controle. En dat zoek je ook in copingmechanieken. Bijvoorbeeld iets waardoor je kunt herkennen dat je wel degelijk met trauma te maken hebt, is als je heel veel bagatelliseert. Als je heel vaak zegt, het is zo erg nog niet. Het kan altijd erger. Gelukkig heb ik geen kanker. Als je de hele tijd maar zegt van, joh, bij mij is het allemaal zo erg.
Het stelt niet zoveel voor.
Het stelt niet zoveel voor. Als dat je echt onderdeel is van jouw vocabulaire, dus dat je het niet maar af en toe zegt, dan heb je te maken met onverwerkte pijn. Dat kan bijna niet anders.
Alsof dat kompas dan niet helemaal gezond is afgesteld.
Ja, klopt. Want een van de kernbegrippen die bij trauma hoort, is bedekken en ontkennen. En op het moment dat je dat doet in van die zinnetjes, dan wil je eigenlijk gewoon weg bij je pijn. Je wilt het eigenlijk niet voelen. Dus een ander heeft het altijd erger. Ik spreek natuurlijk veel mensen die ook een deel van mijn verhaal horen. En daar is een deel bij dat zegt, joh, maar ik heb gelukkig niet meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Dus bij mij valt het wel mee. Maar jongens, het valt voor jouw leven niet mee. Je kunt trauma niet met trauma vergelijken. Je kunt niet het ene lijden met het andere vergelijken. Jij hebt jouw lijden te dragen en dat is jouw lijden. En daar zul jij wat mee moeten doen.
Nou ja, je zegt daarmee ook, daar heb je ook verantwoordelijkheid voor te dragen.
Ja, zeker. Ja, als je wil.
Ja, precies.
Ja, zeker. En het is best aan te raden, want je kan ook je omgeving ermee belasten. Maar het is zeker, ik zie dat wel zo. Het is iets waar jij het mee te doen hebt in dit leven. En waar jij dus ook vanaf kunt. Maar dat moet jij wel willen aanpakken. En zolang je...
En dat is dan de regie nemen. Een mooie parallel exact. Met dat je het voorbeeld noemt van juist de regie missen al van jongs af aan. Dat wordt dan vaak gezocht in dus een controledrang of houvasten. Maar de enige echte regie is dit aankijken. En het wat je al die tijd dan dus niet hebt gedaan, bewust of onbewust, het vermijden van de pijn, daar wel naartoe gaan.
Exact. Ja, precies. Ja, en dat is de enige weg uit je eigen lijden. Anders blijft jouw lijden aanwezig. En dat kan een keuze zijn. Maar het is niet de gezonde keuze naar jezelf en naar de ander. En het staat je nog steeds vrij. Dat maakt allemaal niet uit. Maar ik denk als je naar deze podcast luistert, dat je in elk geval wel een beetje nieuwsgierig bent of zelfs misschien wel de drang hebt om daar wel wat mee te doen. Pak het op. Want jij bent de enige die jezelf kan bevrijden. En dat kan echt. Je kunt jezelf bevrijden van je lijden. Absoluut. Duurt lang. Is niet altijd prettig. Geeft soms angst. Geeft soms nieuwe stress of paniek. Maar het kan wel. En dat levert een heel veel vrijer en authentieker leven op.
Ja, en nog een voorbeeld wat jij gaf van het herkennen van trauma in je leven is als je moeite hebt om relaties te onderhouden.
Ja.
Wat is daar de link?
Ja, weet je, dat heeft ook met veilige hechting te maken. Dus op het moment dat je niet veilig gehecht bent, en daar gaat de volgende aflevering over, dan vind je het heel erg moeilijk om de veiligheid te vinden bij jezelf en bij de ander. En dat betekent dat je dan een heen en weer hebt tussen aantrekken en afstoten. Je vindt het misschien te spannend om je helemaal kwetsbaar op te stellen bij de ander, maar je wilt de ander ook niet kwijt. En dan wordt het onderhouden van een langdurige relatie op den duur wel heel lastig. Want dan ga je ondermijnen. Je gaat maniertjes zoeken en vinden om toch niet je te verbinden aan de ander. Of je toch niet kwetsbaar hoeven opstellen. Of de ander toe te laten helemaal in jouw leven. En dat is dus eigenlijk ook een vorm van een gevolg van trauma. En dat is dan trauma wat misschien niet zo zichtbaar is. Want een veilige hechting, dat is best wel complex. Hoe herken je dat nou? Nou, gaan we het dus de volgende aflevering absoluut over hebben. Maar dat is ook trauma.
En tenslotte verslaving. Dat is een gevolg eigenlijk van het ontkennen
ja,
van het trauma.
Ja, klopt. Je kunt dus als je wilt herkennen waardoor je mogelijk wel rondloopt met trauma, is een van de herkenningspunten een verslaving. Alleen, het woord dat bij een verslaving hoort is ontkenning. He, als echte verslaafde ben je natuurlijk niet verslaafd. Want dat heb je een bepaald beeld bij en dat ben jij niet. Maar het is wel degelijk zo dat het gezellige wijntje op donderdagmiddag. En dat gaat het hele weekend door. Als je dat elke week zo doet, reken maar dat je dan eigenlijk fysiek in elk geval verslaafd bent aan dat moment van ontspanning en ontluchting op die donderdagavond.
Het is wel pijnlijk dat je onze podcast komt elke donderdag uit. Dat je deze nu door sommige neuzen boort. Ja. Nee hoor, eigen keus.
Ja, en het is, weet je Andries, we hebben... Ach, iedereen heeft zo makkelijk te maken met een fysieke verslaving. Want daar merk je het snelst aan. Hè? Een telefoonverslaving, een werkverslaving. Dat wijntje, dat ons lichaam, als het te veel dopamine-impulsjes krijgt, dan gaat het daar gewoon weer naar snakken. En dan wil je om de zoveel tijd wil je weer zo'n impulsje. En dat beloningssysteem is daar nou eenmaal op gericht. Dus wij zijn allemaal redelijk verslavingsgevoelig. Het voordeel dat als je niet mateloos bent, heb je daar minder last van. De mensen die ook nog mateloos zijn, die worden verslavingsgevoeliger genoemd. Omdat je het moeilijk vindt om maat te houden. Maar die verslaving is eigenlijk een uitwas van ontkenning. Ontkenning van je behoeften en je verlangens. We hebben het er al kort over gehad. Hè, hoe belangrijk behoeften en verlangens zijn. Die zijn essentieel voor gezonde groei. Als je daar geen gehoor aan geeft, dan ga je ontkennen wat je nodig hebt. Maar dat kan dus ook bijvoorbeeld zijn het ontkennen van het hebben van een trauma. Of het ontkennen van pijn in je leven. Of het ontkennen dat je bepaalde negatieve overtuigingen over jezelf hebt. Of dat je iets nodig zou hebben in je leven. En zolang je dat ontkent, dan ga je eigenlijk vluchten voor wat er echt, voor wat je echt nodig hebt. Voor wat er echt wel eigenlijk is. En dat uit zich dan vaak in een verslaving. Die vlucht is dan vaak een verslaving. Omdat we die fysiek nou eenmaal heel gemakkelijk opbouwen.
Het gaat vaak dus over het herleiden. Je hebt meerdere manieren of ja, eigenlijk gedragingen ja, genoemd om te herkennen dat je met een trauma te maken hebt. Het is ja, een van de hoofdwoorden, sleutelwoorden natuurlijk in alles wat met ontdek je heilige graal te maken heeft. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nog steeds, ondanks dat we dit uitgebreid hebben beschouwd, met vragen zitten. Ik zou zeggen, stel ze. Ja. Stuur ze in voor de podcast of om een andere reden. Kunnen mensen bij jou terecht. En misschien is het ook wel een mooie manier om aan te geven. Bijvoorbeeld in Spotify, als je daar naar ons luistert, dan kun je ook bij elke aflevering een reactie insturen en daarmee ook een vraag stellen. Als je daar bent, nou, mogen we wel zo vrij zijn om te zeggen, geef meteen een paar sterren.
Heel graag.
Dan worden wij ook eerder gevonden. En dan kunnen we meer mensen bereiken die, want ja, ik heb ontdekt, iedereen heeft met trauma te maken in zijn leven, die daar ook al wat aan kunnen hebben aan onze podcast.
Heel goed, ja, heel graag.
Volgende week gaan we het hebben over hechting, veilige en onveilige hechting. Ik kijk er nu alweer naar uit, Rianne.
Ja, ik ook, Andries. Dankjewel voor nu.
Tot volgende week.